Thema voor de overdenking van vanavond: als je leven in de storm komt. Broeders en zusters, het Bijbelverhaal van vanavond plaatst ons voor een van de grootste levensvragen van mensen. Hoe is het kwaad en het lijden te rijmen met de almacht van God? Of zoals de overbuurvrouw eens zei: als God nou liefde is, waarom is er zoveel lijden? Of meer persoonlijk: ik doe mijn best, probeer zo goed mogelijk te leven, maar waarom heb ik nou die ene tegenslag na de andere? Op mijn werk, op school, in mijn relatie. Waarom lopen de dingen in mijn leven juist nu zo moeilijk? Nu ik mij meer op Jezus richt, nu ik meer met het geloof bezig ben, nu ik de stap naar de catechese, belijdeniscatechese heb gezet. Nou ja, vul zelf maar in. Die vragen worden als vanzelf door het Bijbelverhaal van vanavond opgeroepen. We komen de apostel Paulus tegen op het schip, midden in een hevige orkaan. En het ziet er niet best uit. Het schip dreigt ten onder te gaan. En Paulus daarin ook. Paulus die door God geroepen is om een apostel te zijn. Paulus die aan het begin van zijn werkzame leven God de regie van zijn leven had gegeven. Paulus die zei toen hij ontmoeting met Jezus had: Heer, wat wilt u dat ik doe? Zeg het maar. En hij is door God geroepen en op pad gestuurd. Deze Paulus zit midden in de orkaan op een schip dat op het punt staat kapot te breken. Paulus, gevangen genomen als misdadiger, omringd door soldaten op weg naar de keizer om veroordeeld te worden. Samen met de bemanning van het schip, samen met de soldaten, zitten ze als ratten in de val. Ze gaan eraan. Er komt een wervelstorm. En Paulus weet hoe gevaarlijk dat was. In de brief aan de gemeente van Korinthe beschrijft hij dat hij wel 3 keer schipbreuk heeft geleden. En heeft de mensen daar op het schip gewaarschuwd: trek niet uit, het is een onbestemde tijd. Het is gevaarlijk om nu het water op te gaan. Maar er is niet naar de apostel geluisterd. Hij was geen deskundige. De stuurlui en de schipper, zeg maar de vakmensen, daar wordt naar geluisterd. En ook de merendeel van de bemanningsleden, lees in vers 12, van de opvarenden, hebben dezelfde mening. En als de deskundigen iets zeggen en het merendeel is er mee eens, dan gebeurt dat natuurlijk. Dat is vandaag nog steeds zo trouwens. En ze gaan op pad en dan breekt de hel los. De storm valt op het eiland en op de boot, vers 14. De lucht trekt dicht en dagenlang kunnen ze zich niet oriënteren op de sterren, de maan. Alle vaste oriëntatiepunten zijn weg. Het schip is stuurloos geworden. En we hebben er iets van gelezen wat men probeert te doen. Men probeert het schip te omgorden, touwen eronder aan te brengen om het stevigheid te geven. De mast en de zeilen worden neergehaald, de lading overboord gegooid, de scheepstuig erachteraan. Ze proberen van alles, maar het mag niet baten en het gaat slechter en slechter. Dan zitten ze midden op het woeste water. Het schip is een speelbal voor op de golven. En de mensen zijn zo bang dat ze al dagenlang niet meer hebben gegeten. Het einde is het enige wat nog wacht. Vaarden in een schip. Dat is ook een beeld van het leven. Het is opvallend dat juist Lucas deze geschiedenis zo uitgebreid in het boek Handelingen vertelt. Lucas is iemand van Griekse afkomst. De Joden, het Joodse volk Israël, had niet zoveel met het water. Dat kun je in het Oude Testament vinden. Men was er ontzettend bang voor. Je komt in het Oude Testament nauwelijks verhalen tegen over de zee, op boten die op reis gaan, over schipbreuk. Maar de Griekse literatuur van die tijd is er vol van. Allerlei verhalen van mensen die een zeereis maken, schipbreuk lijden, op een eiland terechtkomen. Want voor de Grieken is een zeereis beeld van het leven. En een storm beeld van het kwaad wat je leven kan treffen. En in al die verhalen is er eigenlijk maar één vraag die centraal staat. En daarom vertelt Lucas dit verhaal. Hoe ga je om als een storm je leven treft? Hoe reageer je als je levensboot op drift is en je geen regie meer hebt op de dingen die er gebeuren? Hoe kun je daar dan toch doorheen? Hoe kun je in zekere zin staande blijven? Lucas vertelt deze geschiedenis. Hij was er zelf ook bij. Ik weet niet of je dat was opgevallen, maar uit het verslag wat hij zo weergeeft. Toen deden we dit, toen deden we dat. Lucas is deelgenoot, hij zit met Paulus in het schip. En hij beschrijft dat allemaal omdat hij er iets mee voor heeft. En de reden is eigenlijk eenvoudig. Hij beschrijft deze geschiedenis omdat hij ons iets wil leren aan de hand van het leven van Paulus. Hoe Paulus reageert op de storm. En ik wil drie dingen daarover vertellen. Drie dingen daarover als het ware onderstrepen. Als het gaat over hoe de Heere God betrokken is bij de stormen, bij de moeilijkheden. Dat is mijn eerste punt. Dan zijn er in feite twee visies. Twee mogelijkheden die populair waren in de dagen van de apostel en eigenlijk nog steeds. De eerste visie noem ik maar even fatalisme. In de wereld gaat alles zoals het gaat en daar kun je als mens gewoon geen invloed op uitoefenen. Alles is door God of het lot bepaald en de dingen hebben gewoon zijn loop. In de vroegere tijd van Paulus waren dat de Stoïcijnen. Je moet maar de dingen gelaten aanvaarden, want het is toch allemaal bepaald, gedetermineerd, daar kan je niks aan veranderen. Je moet het nemen zoals het komt. Je ziet het vandaag de dag nog wel terug, denk ik, bij de islam. Hoe vaak zeggen de moslims ook niet, inshallah, het is de wil van Allah als er weer dingen gebeuren, tot en met de oorlogen toe. Daar kun je niks aan veranderen, het is de wil van Allah. Het is de wil van God, moet je gewoon aanvaarden. Je komt het natuurlijk ook wel eens tegen als je uit een hele behoudende kerk komt. Weet je dat misschien wel bij streng reformatorische christenen. De voorzienigheid van de Heere God, hij heeft alles al bepaald. Het getal van de mensen die geloven ligt al vast. En daar kun je helemaal niks aan veranderen. En wat er ook gebeurt in het leven, ziekte of gezondheid, dat moet je maar van God gewoon aanvaarden. Daar kun je niet tegen verzetten. Inenten kun je dan ook niet doen. En als je de lijn heel strikt zou doorzetten, dan kom je dat vandaag de dag natuurlijk ook nog wel tegen bij de evolutiebiologen, Dick Swaap. Wij zijn ons brein, alles is voorgeprogrammeerd, het zit allemaal vast in het DNA en dat rolt zich als het ware in het dagelijks leven uit. Het zit allemaal daarin besloten. Daar kun je niks tegen verzetten, weinig invloed op uit. Of je kunt je voorstellen dat fatalisme, dat is een soort, ja, passieve levenshouding. Soms ook wel pessimisme. Nou ja, zo gaan de dingen ook gewoon. En wat ik ook verder doe, we moeten er maar mee in het reine komen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant kan de balans ook helemaal doorslaan naar de vrijheid. Vrijheidsdenken. De geschiedenis is helemaal open en je kunt zelf het lot van je leven bepalen. Jouw persoonlijke keuzes bepalen de loop van de geschiedenis. En in de tijd van apostel Paulus had je daar een bepaalde stroming, de Epicureërs. Die dachten dat. Alles is open. En het lijden is fout. Dat moet je vermijden. Dat leidt je alleen maar af van je doel. Vandaag de dag zie je dat natuurlijk nog wel soms ook in opvattingen van politieke partijen, liberale denken, wat je soms bij de VVD en D66 ziet. Je hebt een bepaalde vrijheid en daar moet je voor gaan. Je bent pas volwassen als je die vrijheid tot uitvoer kan brengen. Volg je dromen na. De toekomst is wat jij ervan kunt maken. Nou ja, eens even zo twee uitersten. En wat zien we in dit gedeelte? Zien we dat de Bijbelse visie anders is. Veel dynamischer, veel genuanceerder. Want wat zegt de Heere God tegen de apostel Paulus? Hij zit op het schip, hij heeft de Heere God de regie gegeven, dan komt die storm. Wat zegt de Heere God tegen Paulus? Vers 22, er komt een engel naar hem toe. Jij zult in Rome komen. Jij zult samen met alle bemanningsleden veilig aan land komen. Er zal niemand verloren gaan. Je raakt het schip kwijt, dat wel. Het zal een moeilijke weg zijn, maar je zult daar komen. Allemaal behouden aan land. God heeft het doel bepaald. En dan komt de storm. En dan gaat er van alles mis. En de spanning van het verhaal is dat de mensen op de boot de regie totaal kwijt zijn. Het is donker, ze verliezen de lading, het schip gaat kapot. En tegelijkertijd, niemand gaat verloren. God heeft de controle. Wat hij besloten heeft, dat staat vast. En tegelijkertijd is er ook de storm. God heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het ontglipt de Heere God niet uit de hand. En tegelijkertijd moeten mensen zich daarvoor inzetten. Je kunt niet zeggen, nou ja, omdat de Heere God alles maar bepaald heeft, kunnen wij achteroverleunen en we zien wel wat er gebeurt. Nee. God schakelt ons mensen in om dat doel te bereiken wat hij heeft bepaald. We hebben het niet gelezen, maar dat zou je nog eens terug moeten lezen. Er zit iets heel bijzonders in dit hoofdstuk, vers 30. De mensen op de boot zijn in paniek en op een gegeven moment ziet apostel Paulus dat de zeelieden het schip stiekem willen verlaten. De stuurman, de kapitein, ze willen er allemaal vandoor gaan, want met de boot gaat het mis. En ze pakken een sloep en staan op het punt om het schip te verlaten. En Paulus ziet dat. En hij waarschuwt de soldaten dat zeg maar, de bestuurders van de boten vandoor willen gaan. En hij zegt, dat mag niet gebeuren, want als zij er vandoor gaan, gaan we allemaal verloren. Als zij niet de verantwoordelijkheid voor het schip blijven houden, als de kapitein en de stuurman niet hun werk doen, dan gaan we alsnog verloren, zegt de apostel. Dat is bijzonder. God heeft gezegd, je zult behouden aan land komen en tegelijkertijd moeten de mensen er niet vandoor gaan. Ze hebben die stuurlijn nodig. In het plan van de Heere God schakelt hij mensen in. En. Gods plan staat vast, maar je moet jezelf ook inzetten, roeien met de riemen die je hebt. Doe wat in je vermogen ligt. Dat is wat God van ons vraagt. Ik moest er vanochtend in de kerk aan denken aan iets wat ik in Israël heb geleerd van een Joodse gids, een orthodoxe vrouw, die vertelde toen we door de heuvels van Samaria reden, daar bepaalde heuvels die kaal waren, zijn helemaal bebouwd. De kleine dorpjes zijn allemaal vestigingen gekomen. Men heeft graan gezaaid. Ja, zegt ze, want God heeft in de profetie gezegd dat de akker, dat de heuvels allemaal bedekt zullen zijn met graan en dat de steden weer bewoond zullen worden. En omdat God het heeft gezegd, gaan wij het nu alvast doen. En vanochtend zagen we dat eigenlijk ook. Hè? God heeft het land beloofd aan Israël en Abraham, maar hij koopt tegelijkertijd die spelonk van Machpela. God belooft iets, maar hij schakelt ons mensen in. Op een of andere manier past God de stormen in zijn plannen. En hoe we in die storm, hoe we daarmee omgaan, is belangrijk voor het einddoel. Het einddoel staat vast, maar de weg daarnaartoe kan via verschillende lijnen lopen, afhankelijk hoe wij ons inzetten en ons door Gods geest laten leiden. En wat belangrijk is in deze geschiedenis, is dus dat als de Heere God iets belooft, je tegelijkertijd je ook voor dat doel moet inzetten. Welk doel? Nou ja, als je je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan kan niemand je eeuwige bestemming afpakken. Daar staat hij garant voor. Concreet, als God je een baan heeft beloofd, een partner, een toekomst, als hij tot je heeft gesproken, dan mag je daarvan uitgaan. Dan hoef je door de storm niet te laten benauwen, mag je daarvoor inzetten om te gaan doen wat hij heeft laten zien, om daar je best voor te doen. Dan moet je vasthouden aan zijn belofte en daarmee aan de slag gaan. God heeft beloofd dat ze veilig aan land zullen komen en daarom moeten alle mensen hun best doen om dat doel ook te bereiken. Zo schakelt God ons mensen in. Dat wil Lucas benadrukken. Geen fatalisme, geen vrijheid, maar en. Gods plannen falen niet en hij schakelt ons helemaal in. En dan is er nog iets, het tweede wat opvallend is. Als je de storm die op het schip valt bekijkt, zijn de mensen angstig. Tot en met de zeelui toe. Maar er is maar één man die kalm blijft en rustig. En dat is Paulus. Vind je het niet merkwaardig? Hij geeft de mensen advies. Hij spreekt ze moed in. Jullie hebben al dagenlang niet gegeten. Je moet gaan eten, want anders ga je het niet redden. Hij bidt voor ze. Hij bemoedigt ze. God zal voor ons zorgen. De enige die op het schip kalm lijkt, lijkt de apostel Paulus. Hoe kan dat? Hoe kan hij zo midden in een storm vol vertrouwen zijn? Wat is het geheim? Jaren geleden was er een legerofficier die samen met zijn vrouw een cruise maakte. Er brak een hevige storm uit en zijn vrouw was in grote paniek. En de officier trachtte haar te kalmeren, maar het lukte niet. En bij elke windvlag klampte ze zich nog vaster aan hem. Help, we vergaan. En toen zei ze tegen hem, hoe kun jij nou zo rustig zijn? Moest kijken wat er gebeurt. En de man deed een paar passen achteruit, had zo'n uniform aan met een sabel. En hij pakte zijn zwaard, zijn sabel, en richtte zijn sabel zo op het hart van zijn vrouw. En zei, ben je bang als ik dit doe? En ze antwoordde zonder aarzeling, nee, natuurlijk niet. En waarom ben je niet bang als ik dit doe? Omdat ik jou ken, zegt ze, en ik weet dat jij te veel van mij houdt om mij kwaad te doen. En toen zei de officier tegen haar, weet je waarom ik zo rustig ben? Omdat ik degene ken in wiens hand de winden en het water zijn. Onze God zal voor ons zorgen. En dat geheim had Paulus geleerd. In de Korinthebrief, in de tweede Korinthebrief, noemt hij een aantal dingen op die hij in zijn leven heeft meegemaakt en die hebben hem gevormd. Hij zegt, ik ben gegezeld, ik ben gestenigd, ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb 24 uur op zee rondgedobberd. Ik heb last gehad van rovers, nachten zonder slaap, vijanden, koude en honger, maar in dat alles heb ik de hulp van God ervaren. In al die momenten klampte Paulus zich aan de Heere God vast. En elke keer weer als er een tegenslag was, leerde hij ietsje meer op de Heere God vertrouwen. En die tegenslagen hebben zijn karakter gevormd. Door de moeite en de zorg heen leerde hij steeds sterker vertrouwen. De tegenslagen, de stormen hebben zijn karakter gevormd. Stormen van het leven kunnen je ontmoedigen. Je kunt helemaal in de slachtofferrol kruipen. Arme ik, waarom overkomt mij dit? Bij Paulus was het anders. En me trof dat ook in het getuigenis van Annelies. In wat zij vertelde. Die tegenslagen in haar leven zei, je moet vechten, elke keer weer vooruit. God is met je, hij is trouw. En dat gaf haar de kracht om elke tegenslag weer te overwinnen. Om uiteindelijk ook te trouwen en een baby te krijgen. De stormen van het leven sterken je karakter. Met de hulp van de Heere God. Ik moest denken aan Psalm 1. Het gaat over een boom die geplant is bij het water. En elke keer als er een storm tegenaan gaat, dan buigt die boom. Maar de wortels wortelen zich steeds dieper. En dat is wat belangrijk is. Dat is in het leven van Paulus zijn kracht geweest. Elke keer als er moeilijkheden waren, werd hij meer geworteld in de Heere God. Leerde hij meer op de Heere God vertrouwen. Laten we dat meenemen vanavond. Als je leven ook in de storm zich bevindt, leer dan van Paulus dat je met Gods hulp kunt groeien. Dat die tegenslagen ook een middel in Gods hand kunnen zijn om je sterker te maken, meer weerbaar voor wat later gaat komen. En laten wij elkaar als gemeente elkaar daarin ook bemoedigen. Want soms is het zwaar. En soms is het zo dat in het leven van de ene veel meer stormen komen dan in het leven van het ander. Dat heeft iets raadselachtigs, dat begrijpen we niet. Maar wat is het belangrijk dat we elkaar bemoedigen en stimuleren. Verlies de moed niet. Paulus zegt het op het schip. houd moed. Paulus, die met hen in de boot zat, had dat in zijn leven geleerd. God is trouw. Na deze storm komt de stilte. Wordt de belofte van God vervuld. God is trouw. Zijn plannen falen niet. En ik heb als laatste punt iets wat mij nog geweldig trof in het gedeelte. Paulus had geleerd in de tegenslagen staande te blijven. En wat was daar nou het geheim van vers 23? Staat dat zo mooi? Als die engel naar de apostel is geweest, als de engel hem heeft bemoedigd, dan vertelt Paulus dat aan de mensen in het schip. En dan zegt hij, die God van wie ik ben en wiens dienst ik sta, hij heeft tot mij gezegd. Die God van wie ik ben. Dat zinnetje zou je moeten onderstrepen. Ik denk dat dat het geheim is van de apostel Paulus. Dat hij dat in zijn leven heeft ontdekt. Ik ben het eigendom van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik ben van hem. Jezus heeft zich over mijn leven ontfermd. Hij heeft mijn opstandigheid weggenomen, mijn zonden vergeven en nu ben ik van hem. Annelies zei het ook, ik ben zijn geliefde kind. En midden in de storm is dat het geheim. Waar mensen zich afvragen of God bestaat. Waar mensen zeggen, ik dacht dat God er was, maar als de storm komt, beginnen ze te twijfelen en lijkt het wel of hij ze verlaten heeft, zegt Paulus, nee. Ik ben het eigendom van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik sta in zijn dienst. Ik ben van hem. Ik ben door hem geliefd. Dat kan geen storm ongedaan maken. Die God van wie ik ben, die heeft een naam, Yahweh. Ik ben erbij, ik zal er zijn. God heeft aan Paulus zijn naam verbonden. En niet alleen aan Paulus. Als je gedoopt bent, is zijn naam met jouw naam genoemd. Als je de Heer Jezus kent, is die naam van de Heer Jezus aan jouw leven verbonden. En er is geen religie op aarde die dat zo sterk benadrukt als het christelijk geloof. De kern van het christelijk geloof. Ik ben met je, zegt Jezus. Alle dagen. Dat is het geheim van het leven van Paulus. Dat is het geheim van het leven van elke christen. En we moeten het door de stormen heen weer opnieuw ontdekken. En vanavond is ook zo'n moment dat God het tegen ons zegt. Jij bent van mij. We weten niet de reden waarom stormen zomaar ons leven treffen. In onze relatie, op ons werk, met onze gezondheid. Er is veel gebrokenheid. De Satan gaat ook rond als een brullende leeuw. En wij mensen, ja, wij maken ook verkeerde keuzes. Het kan allemaal gebeuren. Maar dat blijft. Jij bent van mij, de God van wie ik ben. Gods liefde hangt niet af van onze keuzes, ook niet van de omstandigheden. En dat heeft Paulus ontdekt en daarom schrijft hij ook Romeinen 8 over de liefde van God die sterker is dan welke macht in deze wereld ook. Vervolging of gevaar, stormen of schipbreuken, die kunnen niet verhinderen dat de liefde van God voor je leven blijft. Het schip vergaat. Dat is spannend. Dat is geweldig spannend. Je zou kunnen denken aan welvaart, aan geluk, aan je banen, allerlei dingen in je leven. Dat kan zomaar kapot gaan. Maar dwars door die crisis heen blijft die belofte van God. Jij bent van mij. Wat nemen we van deze geschiedenis mee voor de week die komt? Ik dacht, zullen we het op woensdagmorgen nog eens tegen onszelf zeggen? Als je op school bent, op je werk, in het ziekenhuis. Ik ben van God. Ik ben van Hem. Jezus heeft beloofd. Ik ben met je. Elke dag. En niets kan daar ooit verandering in brengen. Zullen we het woensdag eens tegen onszelf zeggen? Zullen we het woensdag eens zeggen tegen die ander? Die zo worstelt. Jij bent van Hem. Jezus is bij jou. Als je leven in de storm komt, zegt het lied wat we zo samen gaan zingen. Houd vol. Houd vol. Hij laat niet los. God is voor ons. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt. Want Hij laat ons nooit alleen. Laten we dat samen gaan zingen. Amen.